In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 113. Het tweede vers en het vierde vers. Van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heeren namen lof gegeven. De Heer is boven het heidendom, zijn heerlijkheid bekend alom, is boven zon en maan verheven. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht, uit het slijk de driftige van elk verstoten, tot gunsten opheft uit het stof, en hij verrijkt met eer en lof naast prinsen plaats en wereldgroten. Psalm 113 vers 2 en 4. Althans luisteren naar de heilige wet des Heren. Wij zingen na de voorlezing daarvan Psalm 19. Het zesde vers dus kreeg ik van mijn plicht door God een klaar bericht van deze vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wet onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is die man die op nauwkeurig kan zijn dwaling doorgronden, op bron van het hoogste goed was, reinig mijn gemoed van mij verborgen zonden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde rit dergenen die mij haten, en de warmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Van den zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Ga ik met u lezen, een gedeelte uit Gods woord, terwijl wat u aan het opgetekend vindt in het evangelie, naar de beschrijving van Marcus, het derde hoofdstuk, vers 20, tot het einde. Marcus 3, vers 20, tot het einde. En zij kwamen in huis, en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat ze ook zelf niet konden brood eten. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen ze uit om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zin. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de overste der duivelen werpte de duivelen uit. En hen tot zich roepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat, verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis in sterker ingaan en zijn vader ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt en althans zal hij zijn huis brogen. Voorwaar ik zei u, dat al de zondere kinderen de mensen zullen vergeven worden. En alle lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Maar ze wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in de eeuwigheid, maar die is schuldig des eeuwigen oordeels. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de scharen zat rondom hem. En ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die omzaten, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Ja, vanmorgen overdenken een gedeelte uit dit schriftgedeelte wat ik u heb voorgelezen. En dan wil ik u aandacht vragen voor vers 34 en 35 van dit hoofdstuk Markus 3. Markus 3, vers 34 en vers 35. We lezen daar de volgende woorden. En rondom overzien hebbende, die om hem zaten, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Laat ik u thans voorgaan in dankzij een gebed. Heren, wij mogen vanmorgen hier binnen de kerk zijn samengekomen. Deze plaats hebben we afgezonderd om gemeenschappelijk te bidden. Om gemeenschappelijk u te erkennen voor uw weldaden die ons schenkt dag op dag en ogenblik op ogenblik. Om gemeenschappelijk te luisteren naar uw woord dat ons gegeven hebt, onze richtsnoer voor ons leven. Waarin we kunnen vinden de weg die leidt tot u en tot het eeuwige leven. We bidden, waar we dan hier in deze plaats vanaf stonden gekomen zijn, dat we hier u mogen ontmoeten. Dat we hier u mogen ontmoeten in de gemeenschap des gebeds. Want we zijn hier in uw huis om onze noden u voor te leggen. Waar gij zegt in uw woord dat gij God wilt wezen, die erkend wilt zijn, die gevraagd wilt wezen. Want gij is een God die ons alle kent, ons aller naam weet, ons alle adres kent. Gij zijt een God die het hart van ons alle leest. Gij zijt een God die alles ziet en die alles weet. Nochtans, zegt gij, doet uw mond wijd open. En ik zal uw behoeften vervullen. Heer, leer ons dan in een kinderlijk vertrouwen uitgaan tot u. Wetende dat gij een God zij die horen wilt. En die ook verhoren wilt. En waar gij dan ons samengekomen ziet. Hier vanmorgen in de kerk. Zo mogen we uw naam erkennen dat we hier mogen zijn. Velen laat gewandelen op eigen gekozen paden. Velen geeft ge over aan zichzelf en overdenkingen van hun eigen hart. Velen kunnen niet komen hier in de kerk, waar ze wegens zwakte niet naar de kerk kunnen komen, wegens ziekte niet kunnen zijn, wegens ouderdom. Je kent al die namen en ook al die adressen van hen die hier gaan en zullen willen zijn, maar die er omstandigheden niet kunnen komen. Je hebt ons hier samengebracht. En daarin heb je onderscheid gemaakt waar er natuurlijk een onderscheid is. We doen uw naam er hartelijk voor danken dat je dat gedaan hebt. Dat gij ons hier een plaats hebt gegeven. En dat ons leven hebt geleid dat we hier mogen komen. We herkennen uw naam voor uw bemoeienis hebben ons gehouden. In de dagen die voorbij gegaan zijn. Want gij hebt ons weer een week van arbeiden gegeven. En daartoe heb je ons kracht gegeven, daartoe heb je ons lust gegeven, daartoe heb je ons gezondheid geladen. We danken ervoor dat je het wel hebt gemaakt met ons in de dagen die voorbij gegaan zijn. Dat je onze gedachten geweest zijt, ook van onze kinderen. Dat we onze gezinnen willen gedenken. Dat je over ons gezinsleven en over ons gemeentelijk leven uw genadehand willen uitgebreid houden. Zo. Dat wij nog zijn die we zijn, dat we nog een leven mogen ademen en dat heet de genade. Heer, u is daar in de weduwe voorbij gegaan en weer veel gebeurd. Van het persoonlijk leven, in het grote wereldleven, in het huiselijk leven, gij weet alle dingen. Veel dingen die ons aanklaren, veroordelen moeten. En daarom komen we tot u in de belijdenis van al die dingen die verkeerd waren. In de belijdenis van onze zonden en van onze schulden. Wij bidden van u, wil gij onze zonden vergeven. Wij gaan aanzien in het bloed de verzoening. In dat bloed waarvan uw woord ons duidelijk zegt dat dat reinigt van alle zonden. Wij bevelen onze kinderen dan bij u aan. En wij bidden, geef dat we de reinigmakende kracht van uw bloed kennen mogen in de vergeving van al onze zonden. En wil dan om Jezus wil ons gedenken, ook vanmorgen, als we zijn samenkomen om naar uw woord te gaan luisteren. Heer, heb ons uw woord gegeven, opdat we daar u zouden vinden als die God die in Christus wilt zijn, een God van de genade voor zondaren. Wij bidden dat u zo ontmoeten mogen. Waar gij ons kunnen bedienen voor uw heilige geest, want alleen door uw geest zullen we u kunnen leren kennen uit uw woord. Alleen door uw geest zullen we uw woord kunnen verstaan, ook dat woord dat we morgen gaan lezen. Wij bidden van u als we dan ons tekstwoord gaan lezen, heeft dat we de zin daarvan verstaan mogen. En dat wij ook mogen behoren kon het zijn tot die geestelijke familie, waarvan we lezen in uw woord, die mijn wil doet, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Heer, dat we de betekenis daarvan gaan leren verstaan. En dat we dan die gemeenschapsband met u kennen mogen, die over alle kerken heen gaat en die de band legt tussen u en uw kerk op aarde. Die kerk namelijk waarvan u onze belijdenis zegt dat ze straks eeuwig triomferen zal. Dat zij met u, de Heer, die gemeenschap kent die nooit verbroken zou kunnen worden. We willen dat we die gemeenschap dat bloed kennen mogen. Dat wij in het bloed van u, Heer Jezus, vinden mogen datgene wat aan u verbindt. En wat aan ons een band geeft aan elkander en aan u. En dat de ware broederschap doet beleven. De ware eenheid doet beleven. Ook te midden van een wereld vol van verbrokkeling, van verdeeldheid, van verscheurdheid. Dat we zo dan die geestelijke adelstand kennen mogen van onze tekst ons vanmorgen gewaar. En dat we hem gaan luisteren. Waar dat uit verklaard kan worden, dat er zulke eenheid is, die geestelijke eenheid, die geestelijke adelstand, geeft dat we mogen luisteren naar de verklaring van dat wonder. En dat we ook mogen leren opletten als het gaat over de beleving van dat wonder. Dat we de beleving van dat wonder, van die geestelijke eenheid, die geestelijke broederschap alleen zullen kunnen beleven in de weg van de Heer in ons hart gewerkt geloof, een kinderlijk geloof. Dat zich op u, Heere Jezus, verlaat en dat aan u zich verbindt voor tijd en voor eeuwigheid. En dat ontdekken mogen dat daarin ook de ware rijkdom bestaat voor het leven en voor het sterven. De geestelijke rijkdom. Want als we behoren tot die geestelijke adelstand, dan vloeit daar ook de geestelijke rijkdom uit voor. We willen dat u die geestelijke rijkdom dan ook persoonlijk kennen mogen. Hij zegt uw woord tot uw kerk, alles is uwe. Dat we dan uw genade weldaden mogen kennen en dat we die bezitten mogen, opdat wij al behoren tot dat volk waarvan uw woord ontzegt in uw getuigenis. Ik weet uw armoede, doch gij zijt rijk. Heere, geef dat we dan die geestelijke rijkdom kennen mogen of begeren mogen. Want als we die geestelijke rijkdom begeren mogen, dan zijt van God die in de weg van ontdekken van onze armoede die rijkdom schenken wil. Want we zijn een God die in armen uit gena uw hulp ter verlossing wil tonen, dat ge zulke zielen gadeslaat. Hij zijt een God die rijke arm maakt, maar die armen rijk maakt. En dat in hem, de koning van Bethlehem, waarvan uw woord ons getuigen, wede genade van onze Heer Jezus Christus, dat u in de arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede eeuwig rijk zult worden. Dat we ook vanmorgen de rijkte van die koning mogen zien, die geboren werd in de kribbe van Bethlehem, maar die zichzelf heeft doen kennen toen hij wandelde over deze aarde. En waar we vanmorgen lezen in uw woord, dat hij zich ook in een gewoon eenvoudig huis wilde verklaren wie hij is en wat hij geeft. Wij bidden van u, geef ons dan dat licht van uw heilige geest over het tekstwoord dat we gaan lezen. En dat we daar dan zegen betrekken mogen. Jongeren, ouderen, van welke leeftijd we ook zijn, mogen dat verstaan, mogen dat wij allen één ding nodig hebben. En dat is de gemeenschapsband, de geloofsband in hem, die in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Dat we daar dan naar mogen luisteren, dat we daar iets mogen kennen en dat we dieswegen ook de rijken van ons tekstwoord mogen verstaan. Zegen hem die geroepen wordt om dat woord te verklaren dat hij gelezen heeft als een tekstwoord. Geef ook hem de verlichting van uw heilige geest. Op de gemakkelijkheid en duidelijkheid uw woord mag kunnen uitdragen. En dat hij zelf ook delen mag in datgene wat die anderen verkondigen wil. Wij vragen dat voor allen die een taak hebben in uw koninkrijk. Er zijn er velen die vandaag door u geroepen worden om uw woord te brengen. Wij bidden voor hen die deze taak zich zien opgelegd. Bekwaam ze hen daartoe. En dat ze in afhankelijkheid van u dat werk doen mogen. En dat uw koninkrijk komen mogen. In ons vaderland, daarbuiten, onze zendingsterreinen, de evangelisatieterreinen, daar waar gearbeid wordt onder al de bondsvolk Israël, dat gij uw koninkrijk nu komt met kracht en met heerlijkheid. Wij bidden dat alles om Jezus wil, uit genade. Ontfermend God hoort naar ons, als we dat van u vragen en zegen ons dan. Ook met hen die niet in de kerk zijn. Zegen hen ook die naar ons luisteren, al zijn ze niet in de kerk. Wel ook zij ervaren mogen de gemeenschap met ons en de gemeenschap met u. En dat we verstaan mogen met ons die de wil mijns vader doet, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Wij bidden zegen ons dan in de verzoening van onze zonden. Die we hoogheid schonden, zie ons dan aan in hem. Grote, barmhartige, hoge priester van uw kerk. Die leeft om te bidden, die leeft om te geven en die ook kan en wil zegenen. Zegenen. Met genade voor genade. Wij bidden dat in de verzoening van onze zonden. Om uw naam, om Christus wel alleen. Amen. Geliefden, het was voor Mozes een groot onderscheiding dat hij de zoon van Farao's dochter genaamd mocht worden. U weet, Mozes had er eenvoudige ouders. Eenvoudige vader, eenvoudige moeder. Amram en Jochebed. En weet er ook van Mozes dat toen hij geboren was, al spoedig kwam onder, ik mag het zo wel zeggen, onder het vonnis van de dood. Van die vrede. De Egyptische koning had bepaald dat al die mannelijke kinderen moesten in de rivier de Nijl geworpen worden. En toen Mozes geboren was, toen werd hij ook geworpen in die rivier des doods, de Nijl. Alleen, God heeft zijn leven gespaard. In de weg van voorzienigheid Gods is het zo geworden dat de dochter Farao's zag dat kind. En zij zag dat dat kind zeer schoon was. En ze heeft dat kind als haar kind ter eigendom aanvaard. En zo is het geworden dat Mozes de zoon van Farao's dochter genoemd mocht worden. Dat was een grote onderscheiding. Het was ook een grote onderscheiding voor Mephibozeth, een van de nakomelingen uit het huis van Saul. U kent misschien die geschiedenis ook wel. Mephibozeth, dat was een ongelukkig kind. Hij was gevallen. Hij was geslagen, zo staat er in de Bijbel, zijn beide voeten. Hij kon dus niet gaan of staan waar hij wilde. Hij was altijd gedragen. Wat een ongelukkige jongeling was dat. Een ongelukkig kind. En zie, Farao heeft die nakomeling uit het huis van Saul als zijn zoon erkend. Want er staat dat die ongelukkige Mephibozeth hem elke dag gedragen naar de tafel van de koning. En daar aan de tafel des koning mocht hij aanzitten en met de koning David mocht hij eten en drinken. En daar staat in de Bijbel dat Mephibozeth werd aangenomen tot een van de zonen van David om Jonathans wil. Nogmaals, dat was dus ook een groot onderscheiding voor die ongelukkige Mephibozeth. Om al zo als het ware een zoon van die koning David genoemd te worden. Maar weet je wat de allergrootste onderscheiding is? De allergrootste onderscheiding, dat is als een mens, als een zondaar, als een arm verloren zondaar, als een arm verloren zondaar, een kind van God genaamd mag worden. Dat is de allergrootste onderscheiding. Maar de grootste onderscheiding is dat de Zoon van God zulke kinderen als zijn broeders wil erkennen. Dat hij zich niet schaamt om hen broeders en zusters te noemen. Maar de grootste onderscheiding is dus wanneer de mens een zondaar en zonderes mag behoren, mag het zo eens zeggen, tot de geestelijke adelstand van de kerk. Als een Heer Jezus verbonden van zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Met een band die onverbrekelijk is. Met de band van het ware zaligmakende geloof. Of wil het gaan anders? Met de geestelijke band van het bloed van hem. Die eenmaal leed en stierf op Golgotha. Die dan zit aan de rechterhand van zijn vader op de troon. Die leeft om voor die kerk, die ene met hem, om voor die kerk te bidden. En die garandeert dat die kerk ook eenmaal thuis komt. Dat die kerk ook eenmaal zijn zal daar waar hij nu reeds is. En daar spreekt onze tekst dan vanmorgen over. Want er staat onze tekst dat Heer Jezus spreekt eens in een gewoon huis. Niet in een kerk zoals we nu hier hebben, maar in een gewoon huis. Daar heeft hij zichzelf laten zien. Zichzelf openbaard als de profeet die de verborgen raad van God tot openbaring wilde brengen. En daar in dat huis heeft hij zijn handen uitgestrekt, zo staat hier in ons tekstwoord. En heeft zijn handen uitgestrekt over alle die daar waren samengekomen in dat huis en gezegd: ziet, mijn moeder en mijn broeder. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Dit zou ik willen noemen de hoogste onderscheiding. Of wil je de hoogste adeldom van de kerk. En als we daar dan over na gaan denken, dan moeten we letten op de volgende zaken. Die hoogste adel van de kerk, die kan alleen verklaard worden ten eerste uit het werk van Christus. Die kan alleen beleefd worden door het geloof in Christus. Die kan dan gekroond worden met al de weldaden van Christus. Dus nogmaals, we gaan dan vanmorgen een ogenblik tot u spreken over de hoogste adeldom van de kerk. En die adeldom wordt dan verklaard uit het werk van Christus, wordt beleefd door het geloof in Christus, wordt gekroond met al de weldaden van Christus. We gaan nu eerst met elkaar nog zingen. We gaan dat doen op Psalm 89. Het zevende vers en het achtste vers. week zondagmorgen hebben we in ogen geluisterd naar het schriftgedeelte dat ons deed zien de 12-jarige Jezus in de tempel. En in de tempel heeft het kind Jezus met een aanvang zijn profetische heerlijkheid tot openbaring willen brengen. Hij zat daar te midden van die oudtestamentische profeten en wetgeleerden. En dan staat er, hij hoorde naar hen, ondervraagde hen. En zij verwonderden zich over zijn antwoorden die hij gaf. De Heer Jezus als kind heeft daar in de tempel met een aanvang het licht willen ontsteken. Over de betekenis van al die symbolen die daar in de tempel waren. Wij weten wel dat, we hebben nu dat duidelijk trachten te maken. Dat de oudtestamentische eredienst, dat was een dienst vol van de schaduwen. En zo stond alles in de tempel ook in de schaduw. Maar toen de Heer Jezus daar kwam in de tempel. Toen begon hij in de tempel het licht te ontsteken. Heeft de Heer Jezus duidelijk willen maken de betekenis van al die symbolen die er waren in de tempel. De betekenis konden van heel de schaduwdienst, de betekenis vooral ook van het paasfeest dat toen gevierd werd. Want de Heer Jezus kwam als kind van 12 jaar in de tempel toen het paasfeest was. En toen was de Heer Jezus daar in de tempel, terwijl hij door God de Vader was gezonden in de wereld, als het ware paaslam, om zichzelf straks te gaan offeren op de heuvel Golgotha, om zijn bloed te laten vloeien, opdat zijn kerk zou kunnen gaan zingen, ook ons paascha is voor ons geslacht. Ziet u daar in gedachten nog eenmaal, dat kind Jezus in zijn profetische heerlijkheid het licht ontsteken in de tempel, want zijn vader had hem geroepen. Hij was met de Heilige Geest gezalfd om de verborgen raad en willen Gods inzaken het stuk van de verlossing tot volle duidelijkheid, tot volle openbaring te brengen. Zo beleiden wij in onze catechismus. En dat zien we in vervulling gaan. Toen reeds, toen Jezus er kwam als kind in de tempel. En nu vanmorgen, je gaan we lezen wat staat in ons tekstwoord. En dan lezen we vanzelf ook het tekstverband. En dan staat er dat de Heer Jezus heeft gepredikt. De verborgenheden van het koninkrijk Gods niet alleen in de tempel. Niet alleen in de synagogen. Niet alleen in de straten, de markten en de pleinen. Maar hij heeft dat ook gedaan in gewone huizen. Want dan staat er in de verband van zijn tekst dat de Heer Jezus was eenmaal in een gewoon huis. In een huis dus waar de mensen woonden. En in dat huis waren veel mensen samen vergaderd. Zoveel waren er zelf dat er was geen gelegenheid om brood te eten. Lees het maar in het 20e vers van Marcus 3, daar staat, en ze kwamen in huis. En daar vergaderde wederom een schare al zo, dat ze ook zelf niet konden brood eten. Geen gelegenheid dus om het natuurlijke brood te gebruiken. En ik stel me voor, de Heer Jezus stond daar in dat gewone eenvoudige huis. En hij heeft daar gesproken over een spijze die nooit vergaat. Over een spijze die altijd blijft. Een spijze die genoeg is om eeuwig ervan te leven. Want de Heer Jezus heeft gesproken daar in dat huis over die geestelijke spijze. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot het eeuwige leven. Heeft de Heer Jezus eeuwig gezegd tot zijn discipelen. En dat woord dat is van geldende kracht tot op deze dag toe. Dat we nu op moeten gaan dus in de natuurlijke spijze of welke. Dat we niet op moeten gaan in de natuurlijke dingen, maar dat we vooral moeten staan naar de geestelijke dingen, naar die geestelijke spijze, die altijd blijft. En als u nu hebt leren hongeren naar die geestelijke spijze, dan zou het wel eens kunnen dat u de natuurlijke spijze vergeet, als het gaat over die geestelijke spijze. Er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus sprak met de Joden te Jeruzalem. En dat hij sprak over dat ware brood dat de Vader de hemel had doen neerdalen. U weet wel, in de woestijn hebben de Israëlieten moeten leven in die kleine korreltjes manna. Dat was mannenregen. God deed die manna vallen elke dag maar weer en dan die kleine korreltjes werden opgeraapt. En daar moest Israël van leven, van de mannenregen. Van het wonder dus. Maar ze konden dat manna zelf niet uit de hemel doen regenen. Dat moest elke dag God doen. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En die van dat brood van dat man eet, die zal in de eeuwigheid niet hoeven te hongeren. Die in mij gelooft, die zal nimmer meer dorsten. En toen waren er mensen die zeiden, Heere, geef u ons dan van dat brood. Geef u ons alstublieft altijd van dat brood. En daarom, het gaat voor u, voor mij, om dat geestelijke brood. En als u daarnaar hongert en dorst, dan vergeet u dan nu natuurlijke spijzen en drank wel eens. Dat begrijpt de wereld niet. Dat begrijpt de natuurlijke mens niet. Want de natuurlijke mens begrijpt deze dingen, de dingen die in het geest zijn, niet. En dat blijkt ook wel als we lezen in ons tekstverband, want zelfs de broeders van de Heer Jezus, die hebben dat niet begrepen. U weet wel, de Heer Jezus had ook gewone natuurlijke broeders. En dan staat er in de Bijbel, en dat is wel diep ernst als we dat lezen, zijn broeders geloofden niet in hem. Hoe kan dat, zegt hij? Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Hoe kan dat? De Heer Jezus nooit zonde gehad, nooit zonde gedaan. Men spreekt wel eens, en dat is een uitdrukking die in moderne kringen gebruikt wordt, dat de Heer Jezus is als een voorbeeld voor ons. Nu als de Heer Jezus een voorbeeld is geweest voor zijn broeders, dan is dat al zeker wel voor die broeders die daar dagelijks in zijn omgeving toefden. Maar ondanks dat, zij geloofden niet in hem. En dan blijkt uit ons tekstverband dat die broeders hadden gehoord dat de Heer Jezus daar in het huis was, ook alweer prekende, verkondigende die verborgen geestelijke dingen. En dan stelt u het dus zomaar voor dat die broeder, die ongelovige broeder dus, die hebben Maria zelfs overgehaald om de Heer Jezus uit dat huis weg te trekken, om zijn geestelijk werk daar te onderbreken. Want wat staat hier nu opgetekend in ons tekstverband? Daar staat opgetekend in ons tekstverband het volgende. Er staat, en als degenen die hem bestonden, dat is dus de familie, dit hoorde, namelijk dat in dat huis was, en dat daar predikte de verborgenheid van het koninkrijk God, als degenen die hem bestonden, die familie dus dit hoorde, gingen ze uit om hem vast te houden. Want, zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Hoe kan dat nu, zegt ge? Broeders van de Heer Jezus. Hij is buiten zijn zinnen. Hij is malen. Hij gebruikt zijn verstand dus niet goed. Hier ziet hij de verborgen vijandschap die openbaar kan worden. Zelfs in kringen waar we het niet van zouden verwachten. Want nu komt de verborgen vijandschap openbaar in de kringen van het huiselijke leven van de Heer Jezus. Hij is buiten zijn zinnen. En dan komen de fariseeën en schriftgeleerden en sluiten zich daar aanstonds bij aan. Ja, zegt men, hij heeft Beelzebul, hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen. Zo ziet ge de verstoorder van het werk van God onverwachts tot openbaring komen. Het was de wil van de Vader in de hemel dat de Heer Jezus zou prediken. Als profeet, nogmaals, was door zijn Vader geroepen om verborgenen van het koninkrijk Gods ter openbaring te brengen. En het was de wil van zijn Vader dat hij dus ook daar in dat huis zich openbaren zou. Als de van God gezondene ambtsdrager, waarvan we lezen in het woord van God, de Geest des Heere, Heer is op mij, Omdat de Heer hem gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen, om de armen het evangelie te verkondigen, om de gebondenen te geven, het verbreken van de banden en de gevangenen opening van de gevangenis. Dat was zijn roeping. Dat was zijn ambtelijke opdracht. En daarop eenmaal, daar werd alles gestoord. Want dan staat hier in het 32e vers dat het woord ging van mond tot mond. Zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. Nogmaals, dat was dus de inzet om dat werk. Het werk van Christus daar, zijn ambtelijk werk, te verstoren. En wat heeft de Heer Jezus toen gezegd? Toen daar van mond tot mond geroepen werd, zie uw moeder en uw broeders, ze zoeken u. Toen heeft de Heer Jezus gezegd, wat u ook kunt lezen in het 33e vers. En hij antwoordde hun, zeggende, wie is mijn moeder? Of mijn broeders? Met andere woorden, nu ik hier ambtelijk sta, als voor het aangezicht van mijn vader. Nu ik hier in dit huis een ambtelijke opdracht vervul, verpredikende de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Zouden dan natuurlijke banden een beletsel kunnen zijn om dat ambtelijke werk voor te zetten? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En toen gebeurde het, gemeente, wat we dan lezen in het woord van onze tekst. Want hij heeft de zegen en de handen van de Heer Jezus omhoog. Over die mensen die er samen vergaderd waren in dat huis. En toen heeft de Heer Jezus het volgende gesproken, wat hier staat opgetekend. En rondom overzien hebbende, die om hem zaten, zeide hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zo je de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Ziet u daar in gedachten de door God gezalfde profeet staan met zijn zegen in de handen over die scharen die er samengekomen was in het huis? Vindt u het geen groot wonder als u hier dan gaat lezen over de geestelijke familie van de Heer Jezus? Voor de geestelijke familie. Want Maria en die drie broeders, dat waren natuurlijke familieleden. Staat in de Bijbel dat de Heer Jezus geboren is uit het vlees en uit het bloed van de maagd Maria. Dat was dus de natuurlijke band. Maar gaat het vanmorgen niet over een natuurlijke band, maar gaat het vanmorgen over een geestelijke band? Want nogmaals, nu zie ik de uitgebreide handen van de Heer Jezus over die mensen daar samen vergaderd in het huis. Over hen die daar met de banden van het geloof, met de banden van de liefde, met de banden van de hoop aan hem verbonden waren. En dan zie ik die zegenende handen over allen die daar in het huis gekomen waren. Wie waren dat? Ik stel me voor, er waren in dat huis mannen, vrouwen, mag ik het ook zo denken. Er waren in het huis jongens en meisjes. Misschien waren daar in het huis moeders met hun kinderen. En die zegenende handen gingen ook over die moeders met die kinderen. Dat was reeds eerder gebeurd, want er staat in de Bijbel dat Jezus de kinderen zelfs wilde zegenen. Laat de kinderen tot mij komen, verhinder ze niet, want daar zulke is het koninkrijk der hemelen. Geliefde, gaat u reeds aanvoelen de heerlijke, rijke betekenis van te mogen leven onder deze zegenende handen. Sta er naar, jonge mensen, sta er naar, oudere mensen, om een plaats onder deze zegenende handen te mogen hebben. Jezus zijn handen uitstrekken over degene die er achteraan stond, over degene die er vooraan stonden. Hij zegende hen en heeft gezegd, nogmaals, wat hier staat in dit tekstwoord, hier staat opgetekend, zie mijn moeder en mijn broeders. En wat betekent dat nu? Als ik je lees dat de Heer Jezus zegt, zie mijn moeder. Heeft de Heer Jezus niet toegedacht aan Maria? de natuurlijke moeder, nee. Maar heeft de Heer Jezus gedacht over die geestelijke moeder. En wie is de geestelijke moeder van de Heer Jezus? Dat is de kerk. De kerk wordt genoemd ons allermoeder. En wat verstaan we dan als we lezen hier in dit tekst wat zie mijn moeder en mijn broeders? Want dan bent u wel eens vooruit in de gedachten. Dan zegt u dan, moeten we in dit verband denken aan de leden van de kerk. De kerk ons allermoeder. En dan de broeder, de leden van de kerk die met de band van een waar geloof aan de kerk, of wil je aan de Heer Jezus verbonden geworden. En dat is, vergeet u het niet, jong en oud, klein en groot, dat is de grootste onderscheiding. Dat is de geestelijke adeldom van de kerk. Als zo deze band mag zijn gelegd, als zo deze band mag worden beleefd, kan het groter, kan het rijker, kan het heerlijker, kan het zaliger. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijt, noodruftig en elk verstoten, God gunstig opheft uit het stof, en verrijkt met eer en lof naast prins en plaats en wereld groot. Dat is het wonder. Verbinding aan Christus. De geestelijke verwantschap met hem. Dat is het wonder. Dat hij ze niet schaamt om zijn kinderen broeders en zusters te noemen. En nu vragen wij vanmorgen, waar kan dat wonder verklaard worden? Nu, dat hebt u reeds begrepen. Dat wonder kan alleen uit Christus zelf verklaard worden. Er is een natuurlijke familieband en dat is de band van vlees en van bloed. De natuurlijke band. Maar er is er ook een geestelijke familieband. En dat is de band des geestes. En daar kunnen we in geestelijke zin de band des bloeds ook niet los van denken. Want al Gods kinderen zijn geestelijke familie van de Heer Jezus door één band. En dat is de band van het bloed. Christus heeft zijn kerk gekocht met zijn bloed. Christus heeft zijn kerk uit de heerschappij van over der duisternis verlost door de uitstorting van zijn bloed. Je hebt de hele kerk weten dat je niet door goud of door zilver verlost zijt uit uw ijdele wandeling, maar door het dierbare bloed van Heer Jezus Christus. Zo zijn Gods kinderen aan de Heer Jezus verbonden nogmaals door deze bloedgemeenschap. En waar we dan ook zullen wonen, tot welke kerkgemeenschap we zullen behoren, als we deze band kennen, deze band van het bloed, dan is de kerk één. Eén in dat bloed. Dan zijn we broeders en zusters in Christus. Eén in dat bloed. Vandaar dat de kerk, als ze straks thuis zal zijn, vandaag aan de dag ligt de kerk verbroekeld, verdeeld en gescheurd, uiteengerukt. We weten vaak niet meer waar de kerk te vinden is, zeg je. Maar als de kerk van Christus, straks thuis zal zijn, wat zal de kerk dan straks zingen? Eeuwig zingen? Dan zal de kerk straks eeuwig zingen over de reinigmakende kracht van Jezus bloed. Gij, o Lam van God, gij komt toe alle lof, dankzij en aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wilt u daar dus ernstig over nadenken, dat het dus in uw leven en in mijn leven gaat om dat bloedmerk op de deurpost van je hart? Want als ik dat bloed zie, zegt de Heer, dan zal ik weer het oordeel voorbij gaan. Gods kinderen krijgen vrijspraak in het oordeel alleen omdat ze dat bloed kennen. Dat bloed der verzoening, dat reinigt van alle zonden. Dat bloed van de psalmdichter zong een stroom van ongerechtigheden. Had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden. Verzoen en zuivert gij. En dan komt het perspectief der eeuwigheid, welzalig. Je hebt verkoren uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilste woorden. Ja, wonen in uw huis, even de kerk, straks thuis, de ene van de kerk, wonen in uw huis. Dat is dus de kerk die door de gemeente het bloed elkander en de Heer Jezus verbonden mag zijn. Dat kan alleen verklaard worden dus uit het wonder van Christus, lijden en sterven. En nu dat weten. Dat kan alleen beleefd worden in de weg van het geloof. Dat is onze tweede gedachte, want nu staat hier in dit tekst wel opgetekend. En rondom over het zien hebben die om hem zaten, zeiden, zie te mijn moeder en mijn broeder. Dat heb je nu begrepen wat de betekenis daarvan is. Maar nu dat vervolg. Dan staat er, want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Dit is, dacht ik, ook wel duidelijk. Wie behoren jullie tot die geestelijke familie? Die de wil van God doet. Dat staat hier met duidelijke woorden omschreven. En wat is de wil van God? De wil van God vindt u uitgedrukt in de wet van God. De wet is de uitdrukking van de wil van God. God wil dat u naar zijn wet leeft. God wil dat u zijn geboden houdt. God wil dat u hem verheerlijkt in heel uw leven. Daartoe heeft God de mens geschapen. Geschapen tot eer en glorie van zijn naam. Daar heeft God de mens zijn wet gegeven. Opdat hij naleven die wet God verheerlijken zou. Ja, nu ga ik nog een stapje verder. Daartoe heeft God de mens geschapen naar zijn beeld. En naar zijn gelijkenis. Opdat die mens God zou kennen. Hem zou liefhebben. Hem zou dienen en met hem de eeuwige zaligheid leven zou. Dat is de wil van God. Ten opzichte van onze schepping. Er ligt op dat punt juist ook onze schuld. Zult u dat niet vergeten, dat eerste dus, wat de wil van God is. En dat op dat punt nu uw schuld ligt. Want dan zegt David, uw wil en uw wet, hoe heilig. Heb ik stout versmaad. Dat is onze schuld. En daarom was onze schuld op dat punt leren kennen. Hoe het hoofd buigen. En herkennen, Heer, ik ben uw straffen dubbelwaardig. En als God er met onze schuld rekening komt, dan is er geen hoop, geen verwachting aan onze kant meer. Want als de rechter eist en wij staan in de schuld, kunnen onze schuld niet betalen, dan voltrekt de rechter, omdat die rechter is het vonnis. Dat is het oordeel van eeuwige gedood, de eeuwige ondergang. Maar nu hebben we gehoord, nu staat er in dat huis, dat eenvoudige Israëlitische huis, staat er in de Heer Jezus. Hij staat daar als de ambtdrager. En als ambtdrager was hij door zijn vader gezonden om te doen de dingen die bij God te doen waren. Wilt u dat dan niet vergeten? Om zo de Heer Jezus in dat huis te zien. Als de ambtsdrager. Om te gaan doen de dingen die bij God te doen waren. Hij was daar als de ambtsdrager om. De wil. Van zijn vader te doen. Die de wil van mijn vader doet. Die is mijn broeder en mijn zuster. We hebben die wil versmaald. Veracht. Hij staat daar in dat midden om de wil van zijn vader te doen. En wat was de wil van zijn vader ten opzichte van zijn zoon? Om verochtelijk het werk over te nemen. Wat de mens heeft laten liggen. Om de wil van zijn vader te doen. Namelijk om Gods wet te handhaven. Tot in alle kleinste delen toe. Hij was daar om de wil van zijn vader, om niet alleen de wet te handhaven, maar ook om de zonde schuld van anderen te dragen, te betalen, om de zonde straf te dragen, om een eeuwig geldende gerechtigheid aan te brengen voor een schuldig zonder schat. Ziezo, De Heer Jezus staat in het huis als borg, als knecht van zijn vader. Nogmaals, om de wil van zijn vader te doen in de plaats van diegene die dat niet meer konden doen. Die moeten beleiden, uw wil, uw wet, heilig, stout, versma. En dan ziet u de kribbe van Bethlehem. Dan ziet u Gethsemane, ziet u Gabbata, ziet u Golgotha. Dan ziet u daar de storting van zijn bloed. En dat was noodzakelijk opdat in deze weg die geestelijke band, die geestelijke familieband zou kunnen worden gelegd. Opdat in dit verband zou gelden, zie mijn moeder, zie mijn broeders, zie mijn zuster. Maar nu staat hier toch in de Bijbel, en dat moeten wij vanmorgen toch weer goed lezen. Want wie de wil van God doet, is mijn broeder en mijn zuster. Nu kunnen we die wil van God niet doen. En toch, wie de wil van God doet, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Maar dan moet je eens lezen wat staat in een ander gedeelte van de Bijbel. Want dan staat er wat de wil van God nu is. In Christus. En dit is de wil des vaders. Dit is het gebod. Zo staat er zelf. Dat ge gelooft. Gelooft in hem. Die ik gezonden heb. En dan lees ik u hiervoor uit Johannes 6. Ik lees het 40e vers. Dan staat er. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft. Dat in ieder geval je de zoon aanschouwt. En in hem gelooft dat eeuwige leven hebben. En ik zal opwekken ten uiterste dagen. Hier wordt dus het accent gelegd. Het volle accent op het geloof. Het geloof, de band dus die aan de Heer Jezus verbindt. Het geloof dat uit de Heer Jezus betrekt al die weldaden van rechtvaardig maken, heilig maken. Ja, de weldaad van een volkomen verlossing. Zult u dat dan niet vergeten? Gij die vanmorgen hier naar dit tekstwoord luistert, als het gaat over dat die de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster, en dan is dit de wil van God, dat gij gelooft. Gelooft in hem, die van de vader gezonden is tot profeet, priester en koning. En dan staat er een andere plaats in de Bijbel, en die hem hebben aangenomen. Door het geloof zich op de Heer Jezus leren verlaten. Die heeft die macht gegeven om kinderen van God te worden. Hoort u het dus? En die door het geloof hem hebben aangenomen, laat ik het zo maar eens zeggen. Die heeft die macht, bevoegdheid gegeven om een broeder, om een zuster van de Heer Jezus genoemd te worden. Het gaat dus om die band van het geloof. En hoe weet ik dat nu, dat die band des geloofs in mijn leven gelegd is? Geliefde, als die band des geloofs gelegd wordt door het werk des Heilige Geestes in het hart van een zondaar, dan leert u om te beginnen uw eigen zondigheid, verkeerdheid, onwaardigheid voor God kennen. Maar let u verstaan en beleven dat gezegd hebt dat u de wil van God niet meer doen kan. Dat u die wil van God zo versmaalt. Dat u beleven, Heer, als u dan met mij in het gerecht gaat treden. En mij wil gaan, zijn mijn ongerechtigheid, ik kan niet voor u bestaan. Dat leert het geloof. Het geloof leert om te beginnen dus niet juichen. Maar het geloof leert om te beginnen beleiden zondaar, zonder rest voor God te zijn. Zichzelf aanklagen, zichzelf oordelen. Heer, ik heb naar u rechtvaardig oordeel. Tijdelijk en eeuwige straf me waardig gemaakt. Dat leert het geloof. Als Gods geest die band van het geloof gaat leggen. Dan leert u ongeloof kennen. Weerspannigheid, uw hardheid. Ja, dan leert het geloof buigen. Onder het recht Gods, onder de straffen Gods. Maar dan leert het geloof ook verder. Want dan leert het geloof ook wat staat op Psalm 130. Maar bij u is vergeving. Als Gods geest de vergevende liefde Gods in het hart gaat verklaren, dan gaat Gods geest licht geven over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Ja, door de Heer Jezus, u dierbaar in zijn namen, staden, anden, naturen en weldaden. Dan gaat u verstaan dat tekstwoord dat in de Bijbel staat. Al wat aan hem is, is mij gans begeerlijk. Dan wordt de Heer Jezus zo begeerlijk dat, laat ik het zo maar eens zeggen, dan u kunt niet van hem afleven. Er kan een natuurlijke leven wel eens dingen zijn die u begeert, zo sterk begeert, dat u zegt, ik kan er niet van afblijven. En daarom als de Heer Jezus begeerlijk wordt van het oog des geloofs, dan werkt Gods geest ook zelf de daad des geloofs. Om de hand des geloofs uit te strekken, de hand des geloofs te leggen op zijn offer, zijn bloed, hem aan te grijpen. Mijn Heere en mijn God, zegt Thomas dan, gij zijt in eeuwigheid mijn deel, mijn God, wie ik mij aanbeveel. Dan komt er geliefd een band des geloofs die beleefd wordt. En die beleving van die band des geloofs, dat is een beleving die kan ik met geen, die kan geen pen beschreven worden. Die hebben geen woord uitgedrukt worden. Dat is het wonder. Het wonder dat Gods geest in het hart werkt van die zondaar, die zondares, die aan de Heer Jezus verbonden worden met die band die onverbrekelijk is voor tijd en voor eeuwigheid. En dan als het gaat over die geestelijke adeldom van de kerk, dan is dat een adeldom die verklaard kan worden alleen door het werk van Christus, die beleefd wordt door het geloof in Christus, maar je gekroond wordt met al de weldaden van Christus. Want wanneer u in het natuurlijke leven mag behoren tot de adelstand, dan vloeien daar ook bepaalde rijkdommen uit voort. Koningskinderen, dat zijn kinderen die de rijkdommen van een koning delen. En ook de kerk zingen, onze koning is van Israëls God gegeven. Als we de geestelijke band aan Heer Jezus kennen mogen, dan betrekken we uit hem ook zijn geestelijke rijkdommen. Hoe zeker er staat in de Bijbel, gij weet de genade van de Heer Jezus Christus, dat u natuurlijk arm geworden. Arm geworden, er een reek was, opdat gij dus in armoede eeuwig rijk zult worden. Ja, zo rijk, wordt dan die geestelijke familie van de kerk, dat van al verzongen uit, wijk wereld, wijk schotten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar de Heer Jezus als mijn deel verkoren, wiens eigen ik ben, daar heb je die band. Het eigendom zijn van de Heer Jezus. Voor hem die eenmaal als een kind lag in de kribben van Bethlehem, arm als van God en mensen verlaat. Die hem over de wereld ging zo arm, dat de schrift zegt, de vorsten hebben geholen, de vogelen des hemels nest, de zoon des mens uit niets, waar zijn hoofd op kan neerleggen. Zo arm, zo bespot, zo gesmaad, zo belasterd, dat hij uiteindelijk zijn weg moest gaan door het Gethsemane over Gabbata naar Golgotha. Ja, deze koning van de kerk is vernederd tot de dood. Ja, de dood is kruis. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle namen, opdat in zijn naam alle knieën zich buigen zal van degenen die op de aarde en onder de aarde zijn, van degenen die in de hemelen en onder de hemelen zijn. Ja, zo is deze koning verhoogd geworden. Daar staat in de Bijbel, hij is door God zijn vader gesteld als de erfgenaam van alles. Hij bezit alles. En al de erfgenamen mogen in zijn erfenis dan ook delen. Zo delen, dat er staat in de brieven die de apostel Paulus schreef aan de Corinthiërs. Alles is uw. Niemand dan roem op mens, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. Zij zijn allen uwe, doch gij zijt van Christus. En Christus is God. Alles is het eigendom van die geestelijke familie van de Nereer. Al de weldaden uit de verbonden genade. Roeping, wedergeboorte, bekering, geloof, rechtvaardig maken, heilig maken, heerlijk maken. Alles is uwe. Ja, de psalmdichter was er eens zo van overstelpt. Van deze rijkdommen. Dat hij beleid vertrouwen God. Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis. En deel mijn bekers wees. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot. Dat gij ze mild voor mij hebt uitgeleend. De schoonste plaat. Wat gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Nu geliefde, wordt hij niet jaloers op die geestelijke familie? Bent u wel eens jaloers geworden op de rijkdom van een kind van God? Dan komen die rijkdommen wel niet zo zichtbaar in de openbaring, want dat is een verborgen rijkdom. Het is verborgen juwelen die God weglegt in het hart van een genie in vrede. Maar als u daar nu vanmorgen een ogenblik over nadenkt, dan zegt u, begrijp ik het, wat in de Bijbel staat. Er staat in de Bijbel, ik weet uw armoede. Gods volk is zichzelf een arm volk. Zelfs naar het natuurlijke vaak, niet veel rijken, niet veel edelen. Gods volk is in zichzelf arm en ellendig. Ik heb u een overblijven arm en ellendig volk, dat op mijn naam in vertrouwen. Maar er staat dan in de Bijbel, ik weet ervan. Ik weet uw armoede. Doof, gij zijt rijk. Rijk niet in onszelf. Rijk in een ander. Rijk in deze koning. Die de erfgenaam is van alles. Die een getuige om mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Gods kerk is rijk in hem. Die dan verheerlijkt zit op de troon. We zullen vanavond horen. Aan de rechterhand van zijn vader. En indien de naam van zijn vader in de wereld regeert. En die straks wederkomen zal aan het oor der de levenden en de doden. Nogmaals, als u nu geluisterd hebt. Want we kunnen in de kerk zitten, we kunnen slapen, we kunnen ermee luisteren. Kunnen we de eeuwige dingen horen spreken. We zijn vervuld met de stoffelijke dingen, zoals de mens. Als God er niet aan pas komt, de God die de mens grijpt. Van dood levend maakt, zijn ogen open voor de geestelijke dingen. Dan slaapt hij voort. Tot in zijn eeuwige slaap toe, de eeuwige dood. Dat is de mens. Maar als je nu hebt leren luisteren. Al zou het zijn we nu natuurlijk horen. Denk er dan eens over na. Dat er één volk rijk is. En dat is dat volk dat de Heer Jezus zijn eigendom hebben mag. Dat is dat volk dat de band aan de Heer Jezus kennen mag. En God mocht ons allen daar dan jaloers op maken. Want deze koning, die ik u vanmorgen predikt als een koning, die zijn zegen in de handen, zijn handen zijn als gouden ringen. Dat wil zeggen, ze schitteren en ze glanzen van zijn zondaarslied. Die zijn zegen in de handen doet uitbreiden voor de kinderen in de kerk, voor de jongens, voor de meisjes, de mannen, de vrouwen. Deze koning, hij klopt vanmorgen aan de deur van je hart. Hoort u, klopt niet. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Indien je mijn stem hoort. En de deur open doet. Ik zal tot u inkomen. Ik zal avondmaal met u houden. Dat wil zeggen, ik zal u mijn gemeenschap doen kennen. Mijn gemeenschap doen snijden. Ik raad u, kom, ga niet op in je rijkdom, wat van nature geen rijkdom genoemd kan worden. Ga niet op in de belijdenis van ik ben rijk en verrijk, ik heb geen dienstgebrek. Zie, ik sta aan de deur en ik klop en ik raad u, dat je mij koopt goud, beproefd komen door het vuur, omdat je rijk mag worden. Ik raad u, dat je mij koopt, ongezellig. Op dat gezien mocht, ik raad u dat je mij koopt. Witte kleding, zal de schande uw naaktheid bedekt worden. En als het goud van Jezus genade kent, als u dat witte kleed van Jezus gerechtigheid kent, als u eenmaal dan zonder verschrikking voor Gods aangezicht mag worden gesteld, dan zult u vooral dan ten volle beleven de ware rijkdom. Want al de rijkdom van deze wereld gaat erbij, de wereld gaat erbij, en al wat in er is. Maar die de wil van God doet, hoort u, de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. En dan nogmaals, dan staat hier geschreven, zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Die worden dus verheven in de geestelijke adelstand. En dat is de rijkdom waar de wereld niet van weet. Dat is de geestelijke rijkdom. Een rijkdom die blijft tot in de eeuwigheid. Een rijkdom die uitzicht heeft op het nieuwe Jeruzalem. De stad met gouden straten, parelenpoorten, jaspersmuren. De stad waar God drieënig straks zal zijn. Alles en in allen. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 22, vers 12 en vers 13. Gij die God vreest, alle prijs de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, Israël, en deer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou me niet verachten, hoor de hoofd van mijn verdrukking wenden. Maar hij heeft verhoord, wanneer ik uit de lenden riep naar een hoog. Ik loop eerlang in een grote schaar, en wat ik u beloofd in het gevaar, betaal ik op het heilige dankaltaar met u vrezen. Dachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen en disgelijk. Wie God zoekt zal hem prijzen. Zo leef uw hart door hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22 vers 12 en 13.
Thank you.
zalig zijn. Heer, wij danken u dat we samen te luisteren. En hebben we gehoord over de geestelijke familie. Over die geestelijke familieband die gij legt door uw geest. In de weg van een kinderlijk geloof in hem. In de wereld is gekomen om zichzelf te doen kennen als profeet, priester, als koning. In de wereld kwam om die dingen te doen die te doen waren tot behoud van het arme zondershart. Wij bidden van u, geef dat wij de genade die band des geloofs mogen leren kennen. Daardoor het geloof staan mogen dat u wil niet doen, dat u wil niet kunnen doen, omdat we gebroken mensen zijn, gebroken door de zondemacht die in ons leven is getreden. We bidden van u dat wij mogen leren zien op hem. De belijdenis van onze zondes en schuld en ongerechtigheid. Mogen leren zien op hem die u wil gedaan. Die u wil gedaan hebt. In het onderhouden van uw wet. In het betalen van de zonde schuld. In het dragen van de zonde straf. In de eeuwige gerechtigheid aangebracht op dat zondaar. Maar u is over de verzoend. Op dat in de weg van een kindergeloof die band beleefd zou worden met hem. Opdat in die weg ook bevoegdheid zouden kunnen ontvangen om een kind van u genaamd te worden. Heere, dat is het wonder waar we vanmorgen iets over hoorden. En nu bidden we van u, Heere, dat ook wij daar naar staan mogen. Om tot die geestelijke adelstand te mogen behoren. Maar waarom ongelukkig dat we dan zouden zijn in het leven, dan zijn we in wezen de rijkste uit de rijkste. Want dan kennen we de band aan hem die de erfgenaam is van alles. Heer, geef dat we daar dan naar staan mogen. Dat we die rijkdom jaloers mogen worden. We bidden dat de kinderen dat ook vroeg leren mogen. Want je hebt uw zegen en de handen ook over de kinderen uitgebreid houden. Hij zegt, laat de kinderen ook tot mij komen. Want daar zulke is het koninkrijk der hemelen. Heer, dat vader, moeder en kinderen ook opgedragen onder uw zegen en de handen. Dat de jongens en de meisjes daar naar staan mogen. Daar een plaats te ontvangen. Onder de zegen en de handen van de koning van de kerk. Het hoofd van de kerk. En dat ze staan mogen ook de jonge mensen naar dat lidmaatschap. Het lidmaatschap niet van de zichtbare kerk zonder meer. Maar het lidmaatschap van de onzichtbare kerk. Opdat ook jongeren mogen leren beleiden. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Lidmaat van de kerk. Lidmaat. De verbinding kennen aan die moeder. En in de verbinding aan die moeder. De verbinding kennen aan u, Heere Jezus Christus. Wij bidden, leer dat ook de jongens en de meisjes. Leer dat ons alles samen. Ook de vaders en de moeders, de mannen en de vrouwen in de kerken. Dat wij allen er dan voor staan om een plaats te hebben. Onder de zegenende handen van u. Grote ambtsdrager. In de wereld is gekomen om u zelf bekend te maken. Om een verborgen raad en willen Gods aangaande dat stuk de verlossing tot openbaring te brengen. Heere, openbaar uw profetische heerlijkheid ook in ons hart. Opdat het donker mogen wijken en opdat het licht moet opgaan. Opdat we staan en beleven mogen de dingen die des geestes zijn. Breek dan in ons hart al wat daar tegenin draait. Verbreek al het verzet, alle vijandschap. Verbreek al de banden. Verdrijf alle duisternis, alle loomheid en alle hardigheid van ons hart. En kom gij in. En wil gij uw heerlijkheid doen zien. Uw heerlijkheid openbaren ons en onze kinderen. Ga met ons naar huis. Breng ons vanavond nog weer en mogelijk samen in de kerk. Geef ons een goede zondagavond. En leid gij dan ons alle leven. Op die ene weg die ten leven leidt, wij bidden dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen ten besluite van deze dienst, Psalm 31, het 15e vers en het 17e vers. Hoe groot is goed dat gij zult geven hem, die zijn oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Hoe groot is het heil dat in dit leven ver boven beden en wensen reeds vrocht voor het oog der mens. Gelooft zich God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt, zijn oog slaat mijn liefde gade, Hij wil mij heil bereiden, mij in een vesting leiden. Psalm 31 vers 15 en 17. Gemeente nog mede dat morgenavond de kerkenraad op samen te komen om 7:30. Gaat dan in vrede naar uw bewoning en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.